Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Mocht u meer willen weten over deze serie Bijbelstudies of over het andere wereldwijde werk van Transworld Radio, belt u dan tijdens kantooruren met 0342-478432 of neemt u de tijd om even rond te kijken op onze website transworldradio.nl. We keren nu in deze uitzending terug naar Israël in de tijd van Amos. Er was vrede. En er was welvaart voor een groot deel van de bevolking. Alleen de armen hadden het niet zo best. Zij werden onderdrukt en zelfs verkocht als slaaf. Maar op het eerste gezicht leek het goed te gaan. En daar was men trots op. En toch kijkt de Heere daar heel anders naar. Want tegelijkertijd met die welvaart en de trots had hij een steeds kleinere plaats gekregen onder het volk. Godsdienst was een uiterlijk gebeuren geworden. In dit Bijbelboek lezen we een aanklacht tegen de afgoderij en het sociale onrecht waar Israël zich schuldig aan maakt. De Heere roept Amos, een schapenfokker en kweker uit de buurt van Bethlehem, om zijn woord bekend te maken. Amos gehoorzaamde en trok naar het noorden van Israël om een boodschap van God te brengen. En zijn roeping was niet makkelijk. Het was niet de bedoeling dat Amos fijne, bemoedigende woorden ging spreken. Nee, hij moest het volk wijzen op hun zonde en het oordeel van de Heere. Dat maakte hem niet geliefd en toch spreekt hij moedig en laat zich niet uit het veld slaan door de kritiek van anderen. Amos was trouw in het doen wat God van hem vroeg. Zijn profetie begint met een aantal oordelen over de volken rondom Israël. Maar dan volgt ook een profetie over de zonde van Israël zelf, en dat valt niet in goede aarde. De priester Amazia probeert hem zelfs de mond te snoeren. Maar zonder angst spreekt Amos door. Hij weet immers wie hem geroepen heeft, en daar kan hij op terugvallen. Het boek van Amos eindigt hoopvol. Er komt een moment dat God zijn volk herstel zal geven en het opnieuw groot zal maken. Vandaag beginnen we echter met de eerste verse, waarin de roeping van Amos beschreven wordt.
In de vorige uitzending maakten we een begin met het Bijbelboek Amos uit het Oude Testament. De naam Amos betekent lastdrager. De profeet komt uit een onbekende familie uit het bergland van Judea en woonde in Tekoa bij Bethlehem. Tekoa was een van de steden die koning Rechabeam had gebouwd. Zoals we al in de vorige uitzending lazen, was Amos schapenfokker en kweker van vijgen of fruitplukker. Amos was geen beroepsprofeet en had geen profetenschool doorlopen. Hij werd van achter de kudde vandaan geroepen om voor Israël te profeteren. Amos werd door de Heere naar het noordelijke 10-stammenrijk Israël gestuurd, naar het heiligdom in Bethel, waar het volk voor het jaarfeest bijeen was. Daar werd hij uitgewezen als een buitenlander, en dan verdwijnt Amos weer van het toneel. De profeet Amos is de koploper in de strijd tegen de vormendienst. Onverbiddelijk stelt hij duidelijke misstanden op godsdienstig, moreel en sociaal vlak in het licht. Amos legt niet alleen de vinger bij de zere plek, maar predikt ook de boodschap van het leven met de Heere. Het noordelijke 10-stammenrijk was ten tijde van Jerobeam II op het hoogtepunt van haar internationale macht. Assyrië had al een periode van neergang doorgemaakt en Syrië was verzwakt door vroegere oorlogen. Koning Jerobeam II buitte deze toestand uit. Hij herstelde de oude grenzen van het 10-stammenrijk en bracht het land tot grote welvaart en rijkdom. Het volk was trots en vol vertrouwen in de toekomst. Het had hoge ambities en ook was er oog voor de gevaren die onder het volk de kop opstaken. Het Bijbelboek Amos geeft een heldere voorstelling van de toenmalige sociale en godsdienstige toestanden in het noordelijke koninkrijk. De bevolking van het tienstammenrijk wordt overmoedig. In Amos 6 vers 13 lezen we: het is dom u te verheugen over uw grootheid, terwijl u helemaal niets voorstelt, en trots te zijn op uw eigen nietige kracht. De rijken pronken met hun rijkdom. Uitspattingen en wijnfeesten zijn aan de orde van de dag. En de vrouwen van de welgestelden doen net zo hard mee. De profeet Amos heeft daar geen goed woord voor over. Het recht van de sterkste geldt. Het recht wordt gebogen, dat wil zeggen, mensen worden onrechtvaardig behandeld. Overal is onrecht en bedrog. De armen worden verdrukt. Bij zulke sociale verhoudingen kan ware godsdienst of vroomheid niet bestaan. Er is een hele serie bedevaartsplaatsen. Bethel, Gilgal, Beersheba, Samaria en Dan. Maar aan de wet, de feesten en de godsdienstige gebruiken houdt het volk zich alleen aan uiterlijke vormen. Achter deze vormen gaat een normloosheid schuil dat zich verre houdt van de Here. Omdat er uiterlijk een opleving is, dringt de luxe zelfs door tot in de godsdienstige gebruiken. In Amos 2 vers 8 lezen we: tijdens hun godsdienstige feesten lopen zij in kleren die ze in onderpand hebben. In hun godshuizen brengen zij wijnoffers die zij kochten met geld dat ze als boete hadden ontvangen. Niet alleen de voorgeschreven gaven worden gebracht, maar daarbovenop nog vrijwillige gaven. Deze dingen gebeuren terwijl ondertussen de armen worden uitgezogen. Het volk voelt zich veilig en leeft comfortabel en onverschillig. In deze tijd, een glansperiode van het tienstammenrijk, stuurt de Heere de profeet Amos naar Israël om het oordeel aan te zeggen. De profeet Amos schrijft in de stijl van een vlugschrift, en de woorden die hij van de Heere ontvangt zijn bedoeld om diegenen wakker te schudden en te waarschuwen die aan Gods gesproken woorden geen gehoor geven. Amos 1 vers 1. Amos was een schapenfokker uit het dorp Tekoa. De hele dag bracht hij door in de heuvels, waar hij op zijn schapen paste. Net als Hosea werd Amos door de Heere gezonden om het volk te wijzen op de sociale en godsdienstige immoraliteit. Ongeveer 30 tot 40 jaar na de profetieën van Amos verwoestte Assyrië de hoofdstad Samaria en veroverde zij het tienstammenrijk Israël. Tekoa, de woonplaats van Amos, lag in het rotsachtige gebied van Juda, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Lang voordat Amos geboren werd, had een vrouw uit Tekoa meegewerkt aan de verzoening tussen David en zijn opstandige zoon Absalom. Vers 1 vertelt ons dat Amos schapenfokker van beroep was. Dat was niet echt een geestelijke baan. Dat kan ons verbazen, maar ook bemoedigen. Als de Heere roept, dan moet een mens gehoorzamen, wat voor achtergrond of baan de geroepene ook heeft. Amos laat zien dat wie je ook maar bent en waar je ook maar vandaan komt, de Heere u, jou en mij tot een kanaal kan maken van zijn boodschap voor anderen. Mogelijk is uw of jouw werk geen reden om je geestelijk erg succesvol te voelen. Maar het is van levensbelang wanneer het de plek is waar God u en jou wil hebben. De Heere kan door u en jou heen buitengewone dingen doen, hoe gewoon of onbeduidend u of jij ook tegen je eigen bezigheden aankijkt. De Heere haalde Amos weg uit zijn herdersbestaan en zei: u moet gaan profeteren voor mijn volk Israël. In de opdracht die Amos wordt gegeven, noemt de Heere Israël mijn volk. Daarin ligt een klacht en een verwijt. maar ook een belofte en een perspectief. De Heere denkt aan zijn verbond, ook al heeft het volk dat verbond verbroken. Aan het verbond met heel Israël herinnert ook het feit dat de Heere spreekt vanuit Sion en Jeruzalem. We lezen in Amos 1 vers 2, op een dag vertelde de Heere hem in een visioen enkele van de dingen die met Israël zouden gaan gebeuren. Hij kreeg dat visioen in de tijd dat Uzzia koning van Juda en Jerobeam de zoon van Joas koning van Israël was, 2 jaar voor de aardbeving. Hier volgt zijn verslag van de dingen die hij zag en hoorde. De Heere brult als een getergde leeuw. Hij spreekt vanuit zijn tempel in Jeruzalem, zodat de malse weiden op de berg Karmel zullen verdorren en alle herders zullen rouwen. De tempel in Jeruzalem blijft de woonplaats van de Heere, waar hij in zijn welbehagen zijn naam aan heeft verbonden. Daarmee wordt ook het oordeel geveld over de priesters in Samaria en de heiligdommen in Bethel. De Heere woont in Sion. Daar wil hij worden gezocht en van daaruit spreekt hij. De Heere laat zich niet binden aan onze vormen van eredienst. Wij zijn gebonden aan zijn dienst. Als de Heere in Sion woont, dan is hij in Bethel niet te vinden, ook al wordt er een prachtig altaar gebouwd en worden er de meest bekwame dienaren geplaatst, en ook al wordt die plaats, met een beroep op oude tradities, zelfs huis van God genoemd. De Heere spreekt uit Sion, vanuit zijn tempel in Jeruzalem. Vanuit het Nieuwe Testament kunnen we zeggen, de Heere openbaart zich in Christus. In hem heeft het heiligdom in Jeruzalem zijn vervulling gevonden. Alle godsdienst buiten Christus om is waardeloos en valt onder het oordeel en het gericht van de Heere, dat Amos moet aanzeggen. Over de tijdsaanduiding, hij kreeg dat visioen in de tijd dat Uzzia koning van Juda en Jerobeam de zoon van Joas koning van Israël was, 2 jaar voor de aardbeving, hebben wij het al in de vorige uitzending gehad. De woorden 2 jaar voor de aardbeving is daarin ook aan de orde geweest. Omdat er in Amos naar verwezen wordt, moet het een zware aardbeving zijn geweest. U kunt er meer over lezen in het Bijbelboek Zacharia. Waarschijnlijk heeft Amos de aardbeving voorzegd. Dat het bij de profeet Amos om een oordeelsprediking gaat, blijkt ook uit de woorden, de Heere brult als een getergde leeuw. Als de profeet Amos het werkwoord brullen gebruikt, dan denkt hij aan een leeuw, die op jacht gaat naar een prooi. In de Hebreeuwse tekst staat er nog bij dat de Heere zijn stem verheft, en dan denkt Amos aan het rollen van de donder bij een onweer. Het spreken van de Heere heeft verwoestende kracht in heel Israël, zodat de weide van de herders treuren en de top van de Karmel verdort, of, zoals we in het boek lezen, hij spreekt vanuit zijn tempel in Jeruzalem, zodat de malse weiden op de berg Karmel zullen verdorren en alle herders zullen rouwen. Vanaf de weiden van de herders in Tekoa in het zuidoosten, tot aan de hellingen van de Karmel in het noordwesten, is zwaar weer op til. Donkere wolken pakken zich samen. Nu al zijn de bliksemflitsen en het gerommel in de verte te zien en te horen. Straks slaat de bliksem in en zullen mensen roepen om hulp. De woorden doen denken aan woorden van de Heer Jezus, in Lucas 23 vers 28b tot en met 31, waar we lezen, vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, huil om uzelf en om uw kinderen. Er komt een tijd dat de vrouwen die geen kinderen hebben gehad, benijd zullen worden. In die dagen zullen de mensen tegen de bergen roepen, val op ons neer, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als ze dit mij, het groene hout, aandoen, wat zal er dan wel niet met het dorre hout gebeuren? De reden waarom de vrouwen van Jeruzalem over zichzelf zouden moeten wenen, ligt in een gebeuren in de toekomst. Dit zal zo erg zijn, dat kinderloze vrouwen zich dan gelukkig zullen prijzen. Nu gold kinderloosheid en onvruchtbaarheid voor vrouwen als een smaad en een schande. Vaak werd het zelfs als een straf van God gezien. Maar in die dagen worden kinderloze vrouwen juist gelukkig geprezen, omdat het beter is geen kinderen te hebben dan hen te zien lijden. Hierbij kunnen we denken aan de gruweldaden die juist aan zwangere vrouwen en kleine kinderen gepleegd werden bij vijandelijke invallen en verwoestingen. De woorden herinneren aan Bijbelgedeelten als Jesaja 54, Hosea 9 en Amos 1. Hetzelfde geldt in een veel latere tijd voor de ontzettende gruwel in de heilige plaats uit Matteüs 24. In die verschrikkelijke tijd zullen de inwoners van Jeruzalem de dood zoeken en wensen levend begraven te worden, om zo het lijden en de gruwelen die over hen komen niet te hoeven meemaken. De woorden die hun op deze manier profetisch door de Heer Jezus in de mond worden gelegd, zijn een citaat uit Hosea 10. Later komen we dezelfde woorden ook weer tegen in de beschrijving van het lijden tijdens de grote verdrukking, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. De Heer Jezus geeft met de woorden uit Lucas aan wat de achterliggende reden is op grond waarvan Jeruzalem zo'n lijden zal ondergaan. De beeldspraak die de heiland hiervoor gebruikt, spreekt van het oordeel. Als de groene, dat wil zeggen de verse jonge en weke boomtakken, door het vuur verbranden, dan zullen de dorre levenloze takken daar zeker niet aan ontkomen. Met het groene hout duidt Jezus zichzelf aan. Met het dorre hout wordt het ongelovige Israël of Jeruzalem bedoeld. De betekenis van deze beeldspraak vinden we in een andere vorm terug in bijvoorbeeld Spreuken 11 en 1 Petrus 4. Amos schrijft: De Heere brult als een getergde leeuw. Hij spreekt vanuit zijn tempel in Jeruzalem, zodat de malse weiden op de berg Karmel zullen verdorren en alle herders zullen rouwen. En te midden van dat alles staat de schapenfokker uit Tekoa. Hij heeft de stem van de Heere gehoord, en het ging hem als zijn schapen in de kooi, wanneer ze in de woestijn een leeuw hoorden brullen. Hij heeft gebeefd en heeft zich gebogen. De Heer is hem te sterk geworden. Amos moet profeteren en hij gehoorzaamt en gaat. Luisteraar, zou u dat niet hebben gedaan? Als u de stem van de Heer hebt gehoord in het evangelie van de Heer Jezus Christus, die stem die beslag op een mens legt, de Heer die je met zijn heilige geest in bezit neemt, zou u dan zwijgen? Dat kan toch niet? Zeker. Het is geen fijne en lieflijke boodschap die Amos moet doorgeven. Maar de Heere laat zijn oordeel niet verkondigen om te slaan of te straffen, maar om terug te roepen tot hem. Dan kan een profeet toch niet zwijgen? Kunt u dat nog wel? Maar heeft de Heere dan niet tot u gesproken? Heeft hij u niet gevraagd, mijn zoon of dochter, geef mij uw hart? De Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 18, wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Amos 1, vers 3. De Heer zegt, de inwoners van Damascus hebben steeds weer gezondigd, en ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet ongestraft laten, want ze hebben mijn onderdanen in Gilead wreed behandeld, alsof je graan dorst met ijzeren staven. Met vers 3 begint een gedeelte van de profetie van Amos, dat gaat over de oordelen van de Heere over de volken rondom Israël. Het eerste land dat wordt genoemd is Syrië, waarvan Damascus de hoofdstad is. Uit het voorgaande hebben we al begrepen dat we van Amos niet direct een lieflijke en bemoedigende boodschap hebben te verwachten. In de ongezouten taal van een schapenfokker op de veemarkt moet hij het woord van de Heere spreken, woorden die klinken als het brullen van een leeuw. Daarom is Amos ook de profeet van het recht van God, en die God is niet onrechtvaardig in het aanwijzen van de zonde, en ook niet in het straffen van de zonde. Dat blijkt wel heel bijzonder in het gedeelte dat we nu gaan bespreken. Amos 1 vers 3 tot en met 2 vers 16 vormt één geheel. 8 maal lezen we in de Hebreeuwse tekst van de genoemde verzen dezelfde woorden. Om 3 overtredingen van, en dan volgt de naam van een volk. Ja, om 4 zal ik het niet herroepen. Woorden die klinken als het brullen van een leeuw die zijn prooi bespringt. Het heeft iets van het dreunen van een onweer dat steeds dichterbij komt, totdat het zich boven je hoofd ontlaat in flitsend hemelvuur, dat alles in lichte laai zit. Mogelijk kunnen we het ook vergelijken met het luiden van de noodklok, het gillen van een sirene, die met een alles doordringend geluid een alarmerend geluidssignaal over steden en dorpen verspreidt. En de boodschap is: de Heere komt. Hij komt om zijn kinderen te halen en te oordelen de levenden en de doden. Als we eerst letten op de structuur van het geheel van Amos 1 vers 3 tot en met 2 vers 16, dan vallen de tot 8 maal toe herhaalde woorden in de Hebreeuwse tekst direct op, namelijk om 3 overtredingen, ja om 4. Het is een Hebreeuwse manier om aan te duiden dat het niet op 1 ding, in dit geval op 1 zonde, vastzit, maar dat er sprake is van veel meer zonden dan die hier worden genoemd. Het gaat om allerlei zonden, zoveel dat de mens de tel erbij kwijtraakt. Het is een spreekwijze die een onbepaaldheid wil uitdrukken en die we vaker vinden in het Oude Testament. De uitdrukking wil zeggen dat de Heere niet zomaar straft en niet bij de eerste de beste overtreding al ingrijpt. De Heere is immers genadig en heeft een groot geduld. Maar het komt zover dat de maat vol is. Deze manier van spreken wordt een getalspreuk genoemd, die we bijvoorbeeld ook zijn tegengekomen in het Bijbelboek Spreuken. Onafwendbaar komt het oordeel dichterbij. En wie aanvankelijk opgelucht ademhaalt, omdat hij denkt dat het onweer hem voorbij gaat en eerder de buren zal treffen, die ziet het, in de woorden van Amos, steeds dichterbij komen, totdat hij moet toegeven: ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Nee, een liefelijke prediker die aangename woorden spreekt, is Amos bepaald niet. Daar komt nog bij dat de schapenfokker uit Tekoa bepaald niet nationalistisch of chauvinistisch is in zijn boodschap. Het is dan ook niet zijn boodschap, maar het woord van de Heere, de schepper van hemel en aarde, de koning van de hele aarde, hij die over alle volken gaat. Al heeft de Heere met Israël een bijzondere relatie als het volk van zijn verbond. Amos is vooral ook geroepen om het woord van de Heere te spreken tot het 10-stammenrijk Israël. Dat is zijn eerste opdracht, en dat blijkt ook uit Amos 2 vers 6 tot en met 16. De profetie tegen Israël is verreweg de langste van de 8 in Amos 1 vers 3 tot en met 2 vers 16. De profetie tegen Israël vormt de climax van het genoemde Bijbelgedeelte. Maar Amos spreekt ook tot 7 andere volken het woord van de Heere. Wat daarbij opvalt is de volgorde. Wie zich enigszins de kaart van het oude Midden-Oosten kan voorstellen, herkent in de namen van de genoemde volken de naaste buurvolken van het 10-stammenrijk Israël. Van de 7 genoemde volken worden eerst de 3 volken van niet-Joodse afkomst genoemd, namelijk Syrië, het land van de Filistijnen en Tyrus. Daarna worden er 3 volken genoemd waarmee Israël verwant is: Edom, afstammelingen van Esau, de broer van Jacob, en Ammon en Moab, afstammelingen van Lot, de neef van Abram. Het volk dat als zevende wordt genoemd is het broedervolk Juda, het tweestammenrijk, met Jeruzalem als hoofdstad. Aan de Here kan niemand ontkomen, of wij nu heidenen of afvallige Israëlieten zijn. In Amos 9 vers 1 zegt de Here: ook al vluchten zij, zij zullen niet ontsnappen, iedereen zal worden gedood. Er is nergens ontkoming, dan alleen bij de Here. Van wie de schapenfokker uit Tekoa aan het slot van zijn Bijbelboekje mag profiteren: uiteindelijk zal ik, de Here, het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn oude glorie herstellen. Tegen de Here die brult als een getergde leeuw, is er alleen redding bij de leeuw uit de stam van Juda, Jezus Christus. Hij is tegelijk het lam dat geslacht is. Luisteraar, het brullen van de leeuw in Amos is bedoeld om ons te doen vluchten naar Jezus Christus. Hij zegt: ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. En in Johannes 10 vers 16: ik heb nog meer schapen die niet bij deze stal horen. Ik moet zorgen dat die er ook bij komen. Zij zullen mijn stem horen, en dan zal het één kudde zijn met één herder. We lezen nog een keer Amos 1 vers 3. De Heere zegt: de inwoners van Damascus hebben steeds weer gezondigd, en ik zal dat niet vergeten. Ik zal hen niet ongestraft laten, want ze hebben mijn onderdanen in Gilead wreed behandeld, alsof je graan dorst met ijzeren staven. Syrië staat bekend om zijn wreedheid, en vooral de inwoners van het land aan de overzijde van de Jordaan hadden daarvan te lijden. Berucht waren vooral de koningen Hazael en Ben-Hadad geweest. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.